Iedereen mag horen?
Gilda, jij ook?
Dat is goed. We zijn een testje aan het doen, hè, met een zender en ontvanger voor betere geluidskwaliteit. Ja, ik ben even mijn kluts kwijt, want dat laatste liedje pakt mij altijd zo hard. Hè. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat dat met opstaan te maken heeft. Dat is iets dat je toch niet echt kunt vatten. Hè. Dat we zullen opstaan. Ja, fantastisch. Al de mensen die je graag ziet, die niet meer zijn, terug zult zien, dat we Jezus zullen zien. Ongelooflijk. Maar goed, vorige week zijn we met Koen door 1 Thessalonicense 1 gegaan. Ik mag dat nu doen met jullie met hoofdstuk 2. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat dat een onderdeel is van het themajaar, hè, dat we dit boek hebben gekozen. Nu, dat is geen makkelijke keuze om te zien van wat past er nu, wat sluit het meest aan bij ons themajaar. Ja. En dat is een keuze. Dat is een keuze die wij overwogen hebben gemaakt natuurlijk. Maar wat bepaalt nu een keuze? Nu niet specifiek dit themajaarkeuze of het boek bij het themajaar. Wat bepaalt een keuze? Kan je een definitie geven van wat is een keuze? Iemand dat zo zegt van dit is een keuze, dit is de definitie van een keuze. Nee? Ik zal het even... of Mark, weet jij... Niet meteen. Ik heb er tijd voor gehad, hè, dus ik kon het een beetje neerschrijven. Ik heb het neergeschreven als volgt. Ik heb het niet op... wat is het nu weer? Dat deel bekend Wikipedia opgezocht. Ik heb mijn eigen definitie eraan gegeven. Dus het is niet per se de definitie. Een afweging onderworpen aan bepaalde vooropgestelde condities, afgaande op gevoelens of voorkeuren. Dat is voor mij een keuze. Klinkt misschien een beetje complex, maar laat me verduidelijken met een voorbeeldje. Bijvoorbeeld een vakantie. Die wordt er echt bepaald aan de hand van wat je graag doet of wat je graag ziet. He, op basis van gevoelens en voorkeuren. Wanneer je op zoek bent naar een mild klimaat, gaat waarschijnlijk IJsland niet meteen bovenaan jouw lijstje pronken. Of wanneer je op zoek bent naar een bruisend nachtleven, ja, dan zal Ibiza je misschien wel meer aanspreken. Een keuze. En de bergen zijn zo voor mij een favoriete bestemming. Want je kan daar mooi wandelen. Je kan er ook wel fietsen. Dat mag ik ook toegeven. En je kan er genieten van al het natuurmooi rondom jou. En, maar niet in de winter. Dat is ook heel mooi. Maar ik hou niet zo van de sneeuw. Want, ja, dat is zo koud. En zo gevaarlijk. En je kan je niet zo goed verplaatsen. Wandelingen, alhoewel wandelingen... Dat is wel mooi in de sneeuw natuurlijk. Hè. Afsluiten met een warme kop chocolademelk. Ja, dat spreekt wel tot de verbeelding aan een haardvuur. Maar toch liefst, als ik eerlijk mag zijn, een zonnig seizoen. Let nu op de opbouw die ik heb gebruikt. De opbouw van mijn redenering. Want, maar, want, hoewel, maar toch. Er is een gemeenschappelijke factor in die woorden. Het wijst allemaal op bepaalde condities. Of meerdere condities. Eén of meerdere. Wanneer het tweede hoofdstuk van Thessalonicense nu openslaat, dan ga je daar ook heel vele keren diezelfde maar, want, toch zien staan. En meerdere. Zo allemaal dingen die wijzen op een conditie. En ik zal het ineens laten zien, dat is gemakkelijk. De woordjes staan ook in een andere kleur vet gedrukt. Dat is een ander lettertype dan ik thuis had ingegeven, maar ja, goed, het is wel duidelijker. Hetgeen dat ik had gekozen was een heel sierlijk schrift, minder duidelijk leesbaar, maar ik vond dat wel passend met een brief aan. Maar zat, het is heel, heel mooi duidelijk. Dus die woordjes want, maar hoewel toch, dat zijn de woorden die wijzen op die conditie. En laten we meteen in de brief duiken. De eerste conditie is de uitleg of zijn de redenen waarom Paulus nu niet persoonlijk naar Thessalonica kan komen. En dat heeft Koen vorige week ook al kort vermeld. Paulus en zijn metgezellen waren daar gevlucht na een opstand tegen hen. De brief schrijft hij een tijd nadien. En laten we het eerste stukje lezen, de eerste twee verzen. Ik lees dat uit de Herziene Statenvertaling. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Ondanks hun tegenstand in Thessalonica en een hevige verdrukking in Filippi, waar de menigte ook als één man tegen hen keerde, deinsde Paulus er niet voor terug om toch het evangelie te brengen. In Thessalonica konden ze vluchten, in Filippi daarentegen werden ze wel degelijk gevangen genomen. Dat kunnen we lezen in Handelingen 16, gaan we nu niet doen, maar ik kan dat lezen in Handelingen 16. Ze worden onschuldig gegeseld en in de kerker geworpen. Maar, conditie, maar, ook daar konden ze het evangelie brengen. Tijdens hun lofzang in de gevangenis, nota bene, begon een hevige aardbeving. Scheurde de fundamenten van de gevangenis, waardoor de deuren zich openden en de ketens zich ontketenden. Dit alles voor de ogen van een bevende cipier. En niet alleen beefde hij uit angst, de mensen. Niet alleen uit angst om wat hij zag, om waren van getuigden en van Gods kracht dat werkelijk zichtbaar werd. Maar ook omdat de gevangenen nu vrij waren en zouden kunnen ontsnappen. En in die tijd, als wachter, kost het u de kop. Maar Paulus stelt hem gerust. Hij is hier niet om te ontsnappen, maar om het evangelie te brengen. Een heel verschil. En dit kan niet geketend weggestoken in een hoekje natuurlijk. Dus Gods werk is hier duidelijk zichtbaar. Net zoals bij Daniel onder de Nebukadnezar was, is het ook hier bij Paulus. Hij maakt geen misbruik van de situatie, geen machtsmisbruik. Hij maakt geen misbruik van het gegeven dat er gebeurt. De eerste plaats en de hoogste eer komt God toe. En veel van Paulus' vastberadenheid en doorzetting komt, of is te danken aan, zijn instelling en vooruitzicht. Laten we zien naar de condities van zijn geloof. Ten eerste zijn visie, de manier waarop hij naar situaties kijkt, hoe hij met situaties omgaat. En dat staat mooi in Filippenzen 1, vers 12. Dat staat iets heel bijzonder. Filippenzen 1, vers 12. Ik heb het niet op PowerPoint staan, dus ik kan het best opzoeken als je het mee wil lezen. En anders moet je maar goed luisteren. En ik weet, ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Heel kort, maar krachtig. Dit verstaan, dat zelfs zulk een situatie tot bevordering dient, is een vrucht, is een hele, hele grote kracht. Want hij grijpt elke, al is het penibele situatie, beide handen vast, in vol vertrouwen dat het zijn uitgestippelde weg is. En dat bepaalt zijn houding waarin hij staat. Dat bepaalt dat hij niet weggedoken zit in een hoekje en angstig is. Hij zal wel angst hebben gekend, maar dat hij toch zijn borst vooruitsteekt en het evangelie durft te brengen in elke situatie. Ziet naar mogelijkheden in elke situatie. Want de opportuniteit stelde zich in dit geval voor die cipier. Waarvan hij het misschien helemaal niet had verwacht. Hij heeft het evangelie kunnen brengen aan die cipier en aan al zijn huisgenoten. Plus hen gedoopt, als ze verder lezen. Nu, misschien herken je dat wel. Hoe onwaarschijnlijk voor jou een situatie lijkt, iemand waarvan je denkt, ja, die is helemaal niet vatbaar voor Gods woord. Die gaat zeker niet luisteren. En toch gebeurt het. Wat een gevoel daarna. Het is als je een smal bergpadje ziet en je weet, dat gaat nooit lukken. Maar Gods hand is daarin, in deze situatie. En God maakt het mogelijk. Want Gods wegen zijn ondergrondelijk en God kan doen dingen die wij helemaal niet verwachten, die wij niet zien aankomen, die we niet begrijpen. Nu, de vraag is voor ons, vertrouwen we erop dat God elke situatie in de hand heeft? Wat er ook op onze weg komt. Ook al lijkt de kans op dat lijden veel waarschijnlijker dan op succes. Dat het zelfs, zoals Paulus hier zegt in Filippenzen, ter bevordering van het evangelie dient. Het is juist positief, niet negatief. En Paulus staat niet alleen sterk in zijn schoenen, in vertrouwen en geloof voor zichzelf, maar wil ook dat anderen dat weten. Vandaar dat hij ook die brief schrijft natuurlijk, zodat zij ook die vruchten kunnen leren zien van, door en voorbij hun lijden. En dat kan alleen met de juiste instellingen, met de juiste condities na te streven. Kijk naar Paulus. En nog een conditie van zijn geloof, zijn drives, zijn drijfveren. Zijn geloof houdt stand, en dat lezen ze in dezelfde brief aan Filippenzen. Ik zal ze voorlezen, Filippenzen 2, vers 14 tot 15. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Ja, onberispelijk en oprecht. Was het maar waar, hè? En dan iets verder, Filippenzen 4, vers 12 tot 13, om nog een van zijn drijfveren te geven, die hem gaande hield om zijn gestel, om zijn geloof stand te houden, staat hoofdstuk 4, vers 12 tot 13. En ik weet wat het is vernederd te worden. En ik weet wat het is overvloed te hebben in elk opzicht. En in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En dan komt het. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Een vers dat ik wel al eens heb gebruikt, maar hier een ander opzicht, dat is wat zijn geloof staande houdt. Dat geloof, dat vertrouwen is wat zijn geloof staande houdt. Een volgend aandachtspunt in de brief aan de gemeente Thessalonica is niet aan wie de brief geadresseerd is, maar wie de echte, oorspronkelijke afzender is. Het is Gods woord en moet als dusdanig gesproken worden. Omwonden, zoals het is, in alle juistheid en tot eer van hem. Niet voor zichzelf, niet tot zelfverheerlijking, maar Gods vrees boven de mensvrees. En dat is de conditie, alleen zijn woord. Want het probleem was in die tijd, en het is uiteraard nog steeds, heel wat valse leer deed de ronde. Heel wat valse profeten, heel wat oplichters waren ook hun ronde aan het doen met een ander doel. En dat was niet het verheerlijken van God, maar het vullen van hun eigen buidel. Een ander brief in 1 Thessalonicenzen staat, want onze vermaning kwam niet... Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Het stuk spreekt voor zich. Maar om het kracht bij te zetten, zegt hij, God is getuige. Want Paulus kan natuurlijk dit allemaal wel zeggen. En dat kunnen de anderen ook. Ook de valse profeten kunnen zeggen, wat ik zeg is waar. Maar waarom zegt hij, God is getuige? Wie kijkt er in zijn binnenste? Wie kent zijn motieven? En dat is God. Enkel God. Hij kan zijn intenties onthullen. Hij weet waar zijn hart naar verlangt. En daarom zegt hij dit ook, God is getuige. Hij zegt dat niet zomaar. Hij zegt dat met een reden. Zijn motieven en oprechtheid zijn gericht op hem. En in dit stuk lezen we ook, zij zijn niet als die valse leraars. In plaats daarvan zijn zij vriendelijk en gedienstig. Ze waren zelfs niet tot last, hoewel ze eigenlijk als apostelen wel recht hadden op ondersteuning. En daar heb ik een stukje van gevonden in 1 Korinthe 9, vers 9 tot 12. Dat gaat om dat tot last zijn als apostelen. 1 Korinthe 9, vers 9 tot 12 staat, want in de wet van Mozes staat geschreven, u mag een dorsende os niet muilbanden. Bekommert God zich alleen maar om de ossen? Of zegt hij dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt in hoop hoort te ploegen en dat wie in hoop dorst het deel waarop hij hoopt hoort te krijgen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Als anderen aan dit recht over u deel hebben, waarom wij niet des te meer? Wij hebben echter van dit gerecht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Ze zijn zelf, of ze willen zelfvoorzienend zijn in hun noden. Of vooral, ze vertrouwen dat God zal voorzien. Ze leven niet van giften of van de goedheid van anderen. Nu, waarom niet? Want dat kan natuurlijk. Ze hebben er recht toe. Zodat het hen niet kan misleiden. Het hen niet kan partijdig stellen. Zodat zij, zoals er staat geschreven, geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie. Volledig gericht op hem. Paulus en zijn medereizigers, zijn metgezellen, die spraken niet naar de mond, maar naar het woord. En dat was en is natuurlijk nog steeds de conditie van het woord. De waarheid. Hun bekommernis was ook niet om henzelf, maar om de medemens die nog geen deel had aan het lichaam van Christus. Medemens die ook verlangde naar dat levende brood, naar dat levende water. En hun bekommernis was om broeders en zusters die wel reeds deel hadden aan het lichaam van Christus. Maar, zoals misschien wij wel allemaal, ook het nodig hebben om bemoedigd te worden, om vol te houden, woorden van hoop, woorden van troost. En in dit alles bleven Paulus en zijn metgezellen geheel gedienstig, geheel toegewijd, belangeloos toegewijd. In de liefde van de Here en in verlangen naar hen, naar de gemeente, voor Paulus in dit geval. We gaan het volgende stukje, 1 Thessalonicenzen 2, vers 8 tot 9. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanningen en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Paulus benadrukt hier zijn onbegrensde inzet, zijn onconditionele inzet en de puurheid van zijn bediening. Dat ze het bovendien met heel veel liefde en betrokkenheid hebben gedaan. En des te meer dat ze hen lief zijn geworden. Ze hebben een relatie opgebouwd. Hun inzet is er niet om zichzelf te verrijken. Hè. Zo is er dan ook geen verleiding om naar de mond te spreken, naar de mens te spreken, maar om samen deel uit te maken van die gemeente, van het koninkrijk van God. Daar samen deel van te mogen uitmaken, dat is het loon. En rechtvaardigt alle inspanningen en pijn en angst en vervolging. Lezen verder van vers 10 tot 13. Staat, u bent getuige. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Paulus gaat verder met verklaren van zijn oprechtheid hier naar de gemeente van Efeze toe. Hij gebruikt zelfs heel zware woorden. Hè? Heilig, rechtvaardig en onberispelijk. Het is al straf die dingen in de mond te nemen, maar hij neemt hier ook nog een stapje verder in zijn betrokkenheid. Namelijk een familiale band. Een familiale band van een vader naar zijn kinderen. Je zult dat wel herkennen, of een moeder naar haar kinderen natuurlijk. Met ouderlijke liefde en zorg. En zoals het een goede huisvader betaamt, moedigt hij zijn kinderen ook aan, complimenteert hen om hun, hetgeen dat ze bereiken, hetgeen dat ze doen, om hun prestaties, om het zo te zeggen. Zo moedigt ook een vader of moeder zijn of haar kind aan om zo verder te doen. Dat was nu goed van jou. Doe zo voort. Want ze hebben het woord niet zomaar aangenomen, dat is zijn compliment aan de gemeente, maar ze hebben het aangenomen in zijn authenticiteit en waarheid. Als zijn woord en niet als een mensenwoord, komende van God en niet van hem, van Paulus. Het woord van God is werkelijk Gods woord. Gods woord is komende van God. Via Paulus, dat is zijn kanaal. Verder zegt hij, ze hebben er deel in, zodat het ook door hen nu werkzaam is. Wat Paulus heeft mogen zaaien, kunnen zij nu oogsten. Want, zegt hij in het volgende stuk, want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toren is over hen gekomen, tot het einde. Zij zijn navolgers geworden. Dat hebben we in het eerste hoofdstuk ook al een keer gelezen, vorige week. Zijn navolgers geworden van die eerste gemeente, onvervalste moedergemeente, de gemeente die eigenlijk norm staat voor hetgeen ze vertegenwoordigen, voor volgelingen van Christus. Zij delen als gemeente ten andere ook in hetzelfde leed, door hun medeburgers de Thessalonica, zoals de volgers van Christus deden te Judea door de Joden. Een gedeeld leed van een gemeenschappelijke tegenstander. Die tegenstanders behagen God niet en schuwen, zoals er staat, dat heidenen heilig zouden worden door diens bekering. En zij trachten dat te verhinderen. De tegenstanders die zich keren tegen God in feite. Want het is juist van uiterst belang dat iedereen het woord kan horen en zal horen. En doordat ze dat trachten te verhinderen, die tegenstanders, of zich ertegen verzetten, roepen ze het lot over zichzelf. Want de toren van God zal overeenkomen voor deze acties. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol, stond er in vers 16. Gaan we naar vers 17. En dat is het tweede hoofdstukje, Paulus' verlangen naar de gemeente. In vers 17 staat, maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon, bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst. U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. In dit stuk drukt Paulus nogmaals de onmacht uit die hem is overkomen om tot de gemeente te Thessalonica te geraken. De gemeente fysiek te bezoeken, ondanks de begeerte die hij koesterde. Het verlangen dat hij had om hen te weerzien. Hij drukt ook de pijn uit die hij ervaart om daar niet te geraken. Om gescheiden te zijn van hen tegen zijn wil in. En die pijn is een gevolg van een innige broederliefde, van een hechte relatie. Wel, zegt hij, zijn ze steeds verbonden gebleven in het hart. Uit het hart is een van de gezegden die we kennen, die we hier niet kunnen toepassen. Er zijn pogingen geweest, zegt hij, een en andermaal, om hen opnieuw te bezoeken, maar het mocht niet zijn. Het is niet gebeurd. De macht die hem daarvan weerhield, is een waar hij niet omheen kon, waar hij niet door kon. Een die wordt toegelaten, zoals die bij Job werd toegelaten. En hem niet van verzoeking of beproeving of vervolging vrijwaart. Maar een die hij doorstaat. Een die hij doorstaat, omdat hij zich houdt wat aan de brief, in de brief aan de gemeente te Filippi heeft geschreven. We herhalen ze nog eventjes kort in Filippenzen 2 en 4. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Een opdracht, hè. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. En iets verder, en schijnt als lichten in de hemel. Paulus houdt zich daaraan. Of tracht zich daar zeker aan te houden. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd in Filippenzen 4, vers 13. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Een stukje dat we nog niet hadden gelezen, maar dat ook heel gekend is, Filippenzen 4, vers 4. Ook al een paar keer in een prediking gehoord. Verblijd u altijd in de Heere. Nogmaals, verblijd u. Dat zijn dingen. Paulus, hè. Ervaart heel veel leed in zijn leven. Het is helemaal niet makkelijk geweest in Paulus' zijn leven. Maar hij kan dit alles omdat hij zich aan het bovenstaande houdt. Alles met zekerheid en overtuiging zeggen. Want hij is in de Heer. Het leed dat hij ervaart weegt niet op tegen de blijdschap die hij voor zich ziet. Waaraan hij denkt aan ieder die hem zal overkomen. En ieder die hem zal aannemen zal overkomen. Die erekroon waarvan hij spreekt. Nu, wat is de ultieme conditie? Doorheen het hoofdstuk hebben we gezien dat vele dingen, blijkbaar vele condities wel, met zich meebrengen. Vele voorwaarden. Niet alles gaat zoals we het per se willen. Dat we best wel hindernissen tegenkomen onderweg. Dat het niet altijd loopt zoals we het wensen. Integendeel. Want soms komen er dingen op ons pad waar we door moeten. Die moeilijk zijn. Waar we mee strijden. En er zal strijd zijn, hè. Altijd, er zal strijd zijn, maar er is iets voor ons heel gerust kan stellen. Wees gerust. Want die strijd is met hem. En als we onze ogen richten op hem, houden op hem, en op zijn woord, als we zien zijn woord, niet het mensenwoord, zijn woord, hem ten volle vertrouwen dat wat er ook op ons pad komt, welke hindernis we ook tegenkomen, wat we ook zullen ondervinden, welke moeilijke situatie we ook doorgaan, dat het zo zal zijn als Paulus zegt, dat alle dingen mogelijk zullen zijn door Christus die mij kracht geeft. Hij strijdt voor ons. Hij gaat ons voor. Hij kocht ons vrij. En dat wil ik graag straks nog eventjes na de boodschap zo meteen zingen in lied 858. En ik wil dat niet alleen straks enkele minuten zingen. Ik wil dat blijven uitzingen. Ik wil dat blijven herhalen. En laten we daar elkaar ook in bemoedigen. Iedereen die het wil of kan horen om samen die waardige gemeente te vormen. Niet alleen hier, maar met iedereen rondom ons. Dat is het themajaar ook. We willen iedereen erbij betrekken. We willen een gezonde familie, gemeente zijn. Zijn huisgezin, een deel van het lichaam van Christus. En om af te sluiten met een laatste conditie, misschien wel de ultieme conditie, komen tevens aan de ultieme zekerheid. En je kent ze allemaal. Maar neem die mee in je hart vandaag en deze week. Neem ze echt op in je hart en houd ze vast. Het heel bekende stuk, het Johannes. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Amen. En we kunnen het lied zingen als gebed.